I surrender. Prachtig. Een tijdje geleden ben ik begonnen met de zaligsprekingen. En deze morgen gaan we weer naar een zaligspreking kijken. De nieuwe Bijbelvertaling moet er altijd een beetje aan wennen. Zegt een gelukkig spreking. Ja, dat gebruiken wij dus vaak, hè? Een gelukkig spreking. Maar ik ga ze beide gebruiken. Ik stel voor dat we daar eerst samen over lezen. Het is natuurlijk al even geleden, dus stel voor dat we eerst de zaligspreking zelf lezen. Dat is Matteüs 5, de vers 1 tot en met 10. Matteüs 5, de vers 1 tot en met 10. Nou, dan ga ik het voorlezen. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op en daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongerde en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, daar gaan we deze morgen over nadenken. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nu gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Dan gaan we ook nog lezen uit Lucas 10. Lucas 10, derde evangelie. Dat gaat daarover. Lucas 10 en dan de versen 30 tot en met 37. Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. En hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denaris aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u op mijn terugreis vergoeden. Nou, en dan vraagt Jezus nog, wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En dan antwoordt de wetgeleerde en hij zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Er is een verschil tussen barmhartigheid en schijnbarmhartigheid. Uiteraard. Maar dat valt misschien niet altijd zo op. Dan zou ik ook kunnen zeggen, van er is verschil tussen barmhartigheid en barmhartigheid. En juist in deze tijd van welvaart, en waarin we zoveel informatie krijgen op en beelden van films, internet, tv, beelden van rampen en mensen in nood. Ja, elke dag is ergens al een ramp in de wereld. Je zou kunnen zeggen, er is barmhartigheid en er is schijnbarmhartigheid. En schijnbarmhartigheid, dat is een soort medegevoel, een soort medelijden met de nood van je naaste. Zo van, wat een trieste situatie. Maar we doen iets. Maar echte barmhartigheid is een werkwoord. En daar gaan we vandaag over nadenken. Gelukkig de barmhartigen. Maar eerst dat verschil. En ja, ik ben me bewust dat kan heel scherp overkomen. Maar dat laat ook duidelijk het verschil zien. Nu, schijnbarmhartigheid. Zomaar een voorbeeld. Bijvoorbeeld dat tienermeisje dat zwanger is geworden. Maar hoe kon zij voor het kindje zorgen? En ze moet haar middelbaar ook nog afmaken. Is het dan niet beter voor haar dat het kindje niet geboren wordt? Want hoe moet zij voor het kindje zorgen? Het beste is dus abortus. Zodat het meisje, dat tienermeisje, zich weer opnieuw kan herpakken. Nou, dat is schijnbarmhartigheid. Nu, barmhartigheid, dat tienermeisje hulp bieden. Als het mogelijk is, thuis. Of misschien in een opvanghuis voor ongehuwde moeders. Zodat het kindje in een goede omgeving geboren kan worden. En de jonge moeder geholpen wordt om voor het kindje te zorgen. Nou, dat is barmhartigheid. Maar wat is dan barmhartigheid? Is dat de sociale uitkering aan de werkloze, die weinig perspectief meer heeft door zijn leeftijd en uitgerangeerd is uit de maatschappij, uit zijn werkomgeving. En dat hij dan door alle wetten en regels die zijn gemaakt rond die uitkering, dat hij dan niets mag bijverdienen, zodat hij niet zijn lage uitkering een beetje omhoog kan brengen. Want als hij dat doet, dan zou hij gestraft worden met een schorsing van zijn uitkering voor de rest van zijn leven. Aan de kant gezet worden. Waardeloos worden. Is dat barmhartigheid? Of is dat schijnbarmhartigheid? Maar dat is de maatschappij. Natuurlijk, even heel duidelijk, mogen we heel blij zijn met het stelsel van alle uitkeringen dat er is. We mogen heel dankbaar voor zijn. Maar is dat nu het verlenen, het krijgen van de uitkering, is dat nu het verlenen van barmhartigheid? Misschien kunnen we dat dan ontdekken bij hoe dat ging voordat de sociale uitkeringen kwamen. Want toen klopten de armen aan bij de deur van de kerk. Bij de deur van de Rooms-Katholieke kerk, of bij de Protestantse kerk, of bij de Orthodoxe kerk, of bij de Evangelische kerk, ach noem maar op. En dan kwamen de hulpbehoevenden bij de diaconie, bij de dienst van de barmhartigheid, werd het vaak genoemd. En ze kregen niet genoeg, net niet genoeg om dood te gaan. Maar de voorwaarde was ook dat ze trouw naar de dienst kwamen en de kinderen naar de catechisatie. Nou, is dit nu wat de Bijbel bedoelt met barmhartigheid? Maar gelukkig is er ook door alle eeuwen heen, juist in het christendom en in het jodendom, veel van echte barmhartigheid in de praktijk gebracht. En daarom wil ik deze morgen niet te lang stilstaan bij schijnbarmhartigheid, maar bij echte barmhartigheid. Want barmhartige mensen, daar gaat iets moois van uit. Gelukkig de barmhartigen, want barmhartigheid heeft alles te maken met Jezus zelf. En hij wil de barmhartigheid in ons leven uitwerken. En dat wist Paulus ook. En daarom schrijft hij in de twee persoonlijke herderlijke brieven aan zijn nog erg jonge leerling Timotheus. Hij schrijft aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid en en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus onze Heer. Paulus wil als het ware Timotheus barmhartigheid toebidden. Daarom is het belangrijk dat we weten wat barmhartigheid is. Hoe ziet de Bijbel nu barmhartigheid? Maar dat woordje barmhartigheid moeten we eerst nog even een goede plaats geven. Want we zijn met dit woordje aangekomen bij het tweede deel van de zalig bij de gelukkigsprekingen. Want er zijn 8 gelukkigsprekingen en deze 8 zou je kunnen verdelen in 2 helften. En de eerste helft, dat zijn de eerste 4 gelukkigsprekingen en de tweede helft, dat zijn de andere 4 gelukkigsprekingen. En de eerste 4, de nederige van hart, de armen van geest en de treurende, de zachtmoedige en de hongerende, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, dat gaat eigenlijk allemaal over onze relatie met God. Dat gaat allemaal over onze innerlijke gesteldheid, onze diepe afhankelijkheid van God. Maar de laatste 4 gelukkigsprekingen gaan over onze relatie met onze medemens. Dat heeft te maken met ons doen. Deze 4 laten ons zien wat het is om een echte christen te zijn in deze wereld. Barmhartig, vredestichters, reine van hart, vervolgde. Dit laat ons zien wat voor mens we worden als Jezus in ons leven komt en hij in ons leven alles gaat uitwerken van wie hij zelf is. En daarin is barmhartigheid erg belangrijk. Daarom de vraag, wat is barmhartigheid? Nou, ik las een mooie definitie. Die zegt, barmhartigheid is de uiterlijke manifestatie van medelijden. Het gaat ervan uit dat er nood is van de zijde van hen die barmhartigheid ontvangen en dat er voldoende hulpbronnen zijn van de zijde van hen die barmhartigheid bewijzen. Nou, het is mooi verwoord. Maar de Bijbel geeft een nog diepere betekenis aan barmhartigheid. Nou, wat is barmhartigheid? Ik heb het onderverdeeld in 2 punten. Eerste, barmhartigheid is je gedrag, wat je doet, je handelswijze. En dat brengt ons dan nu direct bij het verhaal dat Jezus vertelt over de barmhartige Samaritaan. Want daar zien we barmhartigheid gebeuren. Die roofoverval en die man die daar zo zwaar mishandeld is en naakt en half dood daar ligt. En als er niet gauw hulp komt, dan gaat hij zeker dood. Als je die weg eens hebt bewandeld, het is nu een mooie asfaltweg, maar die oude route naar Jericho, dan weet je ja, als je daar half dood ligt, dan duurt het niet lang. De zon is zo ongenadig en het is er zo heet en droog. Dat hou je niet lang uit. Met zijn verwonding en hitte kun je zeggen dat zijn levenskansen dalen met de minuut. Deze man heeft barmhartigheid nodig. Je zou kunnen zeggen, genade, we hebben van gezongen, denk ook aan het avondmaal. Genade is Gods houding ten opzichte van de zondaar. En barmhartigheid is Gods houding ten opzichte van de mens in nood. En hier zit ook wel een verrassing in, want vanuit een totaal onverwachte hoek komt de hulp voor deze man in nood. Van een Samaritaan. Nou, ik ben blij met de nieuwe Bijbelvertaling, ik lees hem ook altijd. Maar als er staat dat de Samaritaan medelijden kreeg toen het slachtoffer van de overval zag liggen, is dat niet zo juist vertaald. Want het woordje medelijden noemt eigenlijk maar de halve zaak. Want ik denk dat die priester en die leviet, toen ze de man zagen liggen, half doodgeslagen, zeker iets van medelijden hebben gevoeld. Want wat was die man er slecht aan toe? Maar ze hebben niet de stap gemaakt om hem te helpen. Misschien dachten ze, als ik nu stop om hem te helpen, dan kom ik niet op tijd voor een belangrijke vergadering. En als ik nu stop, dan loop ik zelf gevaar. Misschien zijn die rovers al in de buurt. Angst. Ik vind dat heel begrijpelijk. En als ik nu stop, hoe moet ik in deze situatie die man nu helpen? Door diep medelijden ontroerd te worden, dat heeft met je gevoel te maken, dat is nog geen barmhartigheid. En als je in de Bijbel, als het daar gaat over, en we studeren over het woordje barmhartigheid, dan wordt duidelijk dat medelijden iets anders is dan barmhartigheid. Want barmhartigheid in het Nieuwe Testament heeft natuurlijk een achtergrond vanuit het Oude Testament. Want toen Jezus het verhaal vertelde over de barmhartige Samaritaan, was er alleen nog maar het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was er nog niet. En daar in het Oude Testament wordt veel meer gewezen op gedrag dan op gevoel. Natuurlijk hoort gevoel erbij, maar het is vooral gedrag. Het is belangrijk dat we weten dat het woordje barmhartigheid, dat Jezus gebruikt, in het Oude Testament ook veel voorkomt. En voorkomt uit het woordje, Hebreeuwse woordje, gezet. En gezet betekent heel trouw handelen. Loyaal zijn. In een verbondenheid. Dus ik ben verbonden met die persoon en nu ben ik loyaal, ook als het mij veel kost. En ook zit in het woordje een altijd blijvende liefde opgesloten. Liefde op de horizontale lijn. In je gedrag en in je daden. Maar de liefde heeft ook te maken met de sfeer van het recht. Met de sfeer van rechtvaardigheid. Weet u het nog? Een vorige zaligspreking was, zalig die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid. Dus barmhartigheid in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament betekent trouwe bijstand met de daad, medeleven, liefdevolle hulp, identificeren, solidariteit. Maar als zij, ik had het over die tv en de internetbeelden. Nou, ik hoop dat het ons allemaal nog raakt. Want je wordt er zoveel mee geconfronteerd. Maar als zij dus arme kinderen bijvoorbeeld in Afrika zien, of hongersnood, veel ellende, en het alleen maar zielig vinden, of het erg vinden, of als ze alleen maar medelijden hebben met mensen in bijvoorbeeld in een verpleeghuis, noem maar op, dan is dat op zich geen barmhartigheid. Ja, misschien zou je nu zeggen, maar ik kan toch niet alle arme mensen helpen. Toch niet iedereen kan verplegen worden in een verpleeghuis. Dat is zeker waar. En dat bedoelt de Heer Jezus ook niet. En daarom vertelt Jezus nu juist de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En Jezus wil ons zeggen, die ene, het ging om één man. Die ene die op jouw weg komt, op jouw pad komt, tegenover wie jij barmhartigheid aan je naaste moet bewijzen, die is het. Daar moet je dan doen. Je hoeft niet, en dat kun je ook niet, de hele wereld op je schouders dragen, want daar ga je dan onderdoor, dat kan niemand, en het verandert ook niks aan dit wereldgebeuren. Maar als die ene die op jouw pad komt, dat in jouw hartje aanspreekt, als veel mensen dat zouden gaan zien, dan stel je voor, als alle evangelische christenen een arm kindje maandelijks zouden steunen, misschien maar voor een klein bedrag, naar je vermogen, dan zouden er veel minder arme kinderen zijn. Het zou heel veel kinderen die nu geen kans hebben, veel levenskansen geven. En het bezoeken van een zieke, je hoeft echt niet alle zieken te bezoeken, maar het bezoeken van een zieke, het bezoeken van een bejaarde. Als iedereen dat af en toe eens doet, dan zou iedereen op zijn tijd bezoek krijgen. Barmhartigheid, het is een gedrag, het is een daad, het is een houding. Nou, wat kunnen we leren over barmhartigheid van de Samaritaan die barmhartigheid bewees? Nou, iemand schreef daarover, je kunt zijn houding van de Samaritaan, zijn gedrag en zijn daad onderverdelen in 8 opeenvolgende stappen. Eerste is, hij zag het zien. Het tweede wat hij deed, was naderbij komen. Derde, de wonden verzorgen. Het vierde, opheffen. Het vijfde, naar de herberg brengen. Zesde, verzorgen. En toen, vooruitzien met de herbergier. En het achtste, terugkomen. Nou, dit is nu echt een beeld van barmhartigheid. Hij werd met ontferming bewogen. Het gevoel speelt erin zeker een rol, maar hij gaat over tot daden. Nou, nog even over die 8 schreden worden er wel genoemd van barmhartigheid. Iemand beschreef het zo. Dat eerste, de ander echt zien, dat is barmhartig. En heel veel mensen worden wel bekeken, maar worden ze ook echt gezien. Als niemand jou ooit echt ziet, dan voel je een nobody. Dan voel je een niemand. Het tweede is naderbij komen. Niet zomaar plomp verloren binnenvallen, maar heel gevoelig iemand naderen. Derde, en dan iets doen. Wonden verzorgen. Olie en wijn staat er. Verzachten met olie en reinigen met wijn. En dan het vierde, het opheffen. Opheffen als iemand gewond is, en dat kan eigenlijk alleen als degene die het doet, weet wat dat betekent. Die zelf ook gekwetst en gewond is. Die weet hoe het voelt. Heel gevoelig heft hij hem op en legt hem op zijn ezel. En het vijfde, en dan brengt hij hem naar de herberg. Je hoeft het niet alleen te doen. Dat is ook belangrijk om te weten. Hij brengt hem naar de herberg. Je hoeft het niet alleen te doen. Je mag het ook samen met anderen doen. Je moet hem wel naar een veilige plaats brengen. En zesde, en dan komt dat zorgen. Belangrijk, waarbij je niet versmelt met de ander, want dan ga je samen ten onder. Maar waarbij je ook niet op een afstand blijft. Dat gevoelig erbij zijn en geven en toch tegelijkertijd de ander daar laten zijn. Het hem zelf laten doen. Het zevende. En dan komt er ook het vooruitzien. Hoe gaat het nu verder naar de toekomst toe? En dan slot 8. En dan tenslotte terugkomen. Terugkomen en zien hoe het gaat. Barmhartigheid is dus een gedrag. Een handelswijze. Nou, we hebben het dus over de vraag, wat is barmhartigheid? 2 punten. En het tweede punt is, in de Bijbel gaat barmhartigheid altijd samen met rechtvaardigheid. Maar als het volk Israël bevrijd is uit de slavernij van Egypte, als ze door de woestijn trekt naar het beloofde land, en als ze aankomen bij de berg Sinaï, dan roept God Mozes de berg op te gaan. Met de 2 stenen platen waarop God dan de geboden, de 10 geboden zal schrijven. En dan, en dat geeft ons eigenlijk een heel mooi beeld op wie de Heer is. En veel mensen denken dat de God van het Oude Testament ergens een heel andere God is dan het Nieuwe Testament. Omdat ze deze tekst niet kennen. God die geeft dan een heel groot inkijk in wie hij is, in zijn karakter en in zijn persoon. En dan roept God voor Mozes zijn naam uit. En hij roept uit, Heer, dat gaat over zijn verbondsnaam. Ik ben die ik ben, ik zal er zijn. En dan roept hij nog een keer, de Heer. En dan zegt God tegen Mozes, en dat gaat over God zelf, over wie hij is. Ik ben barmhartig. Daar begint het mee. Ze wil weten wie God is. Hij is de grote, allergrote barmhartige. Ik ben barmhartig en genadig. Het avondmaal. Geduldig, trouw en waarachtig. Maar de schuldige houdt hij zeker niet voor onschuldig. Staat erachter. En dat hoort bij elkaar. Barmhartig, maar de schuldige houdt God zeker niet voor onschuldig. Want barmhartigheid zonder inzicht wat recht en rechtvaardig is, loopt altijd vast. Want het is niet rechtvaardig om het nieuwe leven van dat ongehuwde tienermeisje, dat nieuwe leven in zich draagt, om dat nieuwe leven weg te halen. Dat is onbarmhartig. Snap je dat daarom belangrijk is dat je dit doorhebt? Het is onbarmhartig om een gehandicapte te behandelen als een minder iemand. Dat is niet rechtvaardig, want de barmhartige, rechtvaardige God heeft ieder mens lief en ieder mens geschapen naar zijn beeld. Maar je zou het zo kunnen zeggen, barmhartigheid doet alleen hij die recht doet. Die de ander tot zijn recht laat komen. En daarom komen barmhartige mensen op voor de rechten van de slachtoffer en voor de rechten van de gehandicapten. Voor hen die geen mond hebben om te spreken. Eigenlijk zijn het vechters en strijders. Het zijn zeker geen doetjes. Gelukkig de barmhartige. En wie is de grote barmhartige? Dat is Jezus. Gelukkig als je barmhartig bent, als je loyaal bent in je levenshouding, in je gedrag, in je doen. Gelukkig ben je als je in een vaak onbarmhartige wereld op een rechtvaardige wijze barmhartigheid doet. En dan krijgt jouw omgeving, door jouw leven, iets te zien van de barmhartige God. En hoe word je barmhartig? Dus denk maar één manier. Laat Jezus het doen. Jezus die heeft gezegd, voordat hij de bergrede uitsprak, kom, tegen zijn leerlingen. Hij zegt, kom, volg mij en ik zal het maken. En de Heer Jezus wil zijn barmhartigheid in ons leven uitwerken. Het is zijn werk en wij mogen ernaar verlangen om die barmhartigheid door te geven in deze wereld. Wees maar nederig. Wees maar eenvoudig. Met echte barmhartigheid loop je niet te koop, want hoogmoed is een erge zonde. En echte barmhartigheid is onbaatzuchtig. Een mens in nood is geen object, maar een kostbare persoon, geschapen naar het beeld van God. En als je dat allemaal ziet, en ik benadruk dat, als je dat allemaal ziet, dan heb ik nog een citaat dat ik las over barmhartigheid. Dat is ook een scherpe. En dat zegt, vaak zijn mensen gesloten voor genade en gerechtigheid. Een zondaar kwetst zich daaraan. Ze willen het niet aannemen. Maar wat ze wel kunnen pakken is barmhartigheid. Gerechtigheid bij ons moet worden omgezet en omgewerkt in barmhartigheid, zodat het kan worden aangenomen door de zondaar. Nu, ik hoop niet dat er vandaag bij ons zulke christenen zijn die de mens zien als een bekeringsobject. En juist die zwakke, in nood verkeerde medemens is zo kwetsbaar. Hoe vaak wordt daar wel niet misbruik van gemaakt? Misschien onbewust, maar het is onbarmhartig om dat te doen. Wat kunnen wij dan veel leren van de barmhartige Samaritaan? Laat de liefde van de grote barmhartige maar zijn werk doen. Dat gaat veel dieper dan het krampachtige en dwangmatige. En daarom heb ik tot slot nog een citaat. Van een Joodse rabbijn, een Joden, zij leggen per slotverrekening al een paar duizend jaar langer de Bijbel uit. En we kunnen veel van hen leren en het is een toets over onze naaste liefde en barmhartigheid. Voor ons allemaal en natuurlijk ook voor mij, om ons scherp te houden, deze uitspraak. Nou, Rabbi Moshe Leitz zei, wanneer een ongelovige u om hulp smeekt, help hem dan alsof onze God niet bestond. Alsof gij alleen hem kunt helpen. Maar misbruik uw naaste liefde niet als een manier om iemand te bekeren. Barmhartigheid moet gebeuren zonder bijbedoelingen. En daar gaat wat vanuit. Nu het laatste. We hebben nagedacht over barmhartigheid. En dat het te maken heeft met je gedrag en met wat je doet, met je handelswijze. en de 8 stappen van barmhartigheid. En dat barmhartigheid in de Bijbel altijd samenkomt met rechtvaardigheid. Maar er is eigenlijk nog veel meer te zeggen over barmhartigheid. Maar dat is voor de volgende keer. Ik hoop eind juli. Dan gaan we het hebben over de 3e punt. En dat punt heb ik genoemd de onverwachte wending. Jezus zegt, gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Ik denk, mag Jezus ons maar barmhartig maken. Hij wil dat graag doen en uitwerken stapje voor stapje in ons leven. Dat mogen we van hem leren. Want één ding is zeker, barmhartige mensen, dat zijn prachtige mensen. Amen. Zullen we de Heer danken? Heer, wij willen u danken voor wie u bent. De grote, almachtige God, de schepper van de hemel en aarde, die begint met ik ben barmhartig. En u, Heer Jezus, u zijn zoon, de grote barmhartige, die in ons leven is gekomen. Heer, en er komt zoveel op ons pad, er komt zoveel naar ons toe. Maar het gaat erom, ook in deze gelijkenis, wie onze naaste is, wie op ons pad komt en waarvan u zegt, voor die mag jij barmhartig zijn. Heer, en mag dat zo een deel van ons leven worden, mag dat in ons groeien door uw werk, dat dat dan automatisch, als het ware, eruit vloeit. Zodat we iets van uw barmhartigheid door ons leven kunnen delen, met zoveel mensen, met die mensen die op ons pad komt, die vaak zoveel moeite hebben mee te maken. Die de steun nodig hebben, die het nodig hebben, dat iemand ze wijst op de barmhartigheid en de liefde van u. Wilt u zo bij ons zijn, Heer? Wilt u ons leven vormen naar uw beeld? Want dan weten we, dan worden we ook wij elke keer nog meer mooie mensen. Met al onze fouten, met al onze vallen en opstaan, elke keer weer bij u komen, zodat uw barmhartigheid door ons heen kan stromen. Daar bidden we voor. In de naam van Jezus. Amen.
Amen.
God zegen.
Amen. Bedankt, Hans.